Lieve gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Nehemia en het evangelie naar de schrijving van Johannes. Uit Nehemia 8 lees ik u voor het 11e vers. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Voorts zeide hij tot hem, gaat, eet het vette en drinkt het zoete. En zendt delen degene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. En in Johannes 16, het 22e vers, spreekt het woord van de Heere aldus, en gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Tot zover. Letten wij op bedoelde en beleefde blijdschap. Als je zo eens na zou gaan, geliefde gemeente, in het woord van God, neem het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament, hoeveel malen er gesproken wordt over blijdschap, vrolijkheid, verheuging, dan zou je verbaasd staan te kijken. Als je dat eens zou optellen, ik heb het niet gedaan, maar je zou verbaasd staan te kijken, als je dat zou optellen, wat een aantal keren er gesproken wordt over blijdschap en over vreugde. En dat soms onder omstandigheden, dat je zegt, is er wel reden tot blijdschap? Midden in de ellende soms, en opeens is het alsof de zon doorbreekt en is er weer sprake van blijdschap. God wordt genoemd de God van de blijdschap. De God der blijdschap en der verheuging die de vrolijke ontmoet. Heb je er wel eens over gedacht dat blijdschap door God bedoeld is? God bedoelt blijdschap. Dat bedoelde de Heere God in de schepping. Dat straalt uit de rustdag. Dat de Heere alles ziet wat hij gemaakt heeft. Zich erin verlustigt, zich erin verblijft. Dat spreekt ook uit de schepping van de mens. Blijdschap. Ik denk. U kunt zeggen ja. Maar er is toch ook sprake van de zonde, van de toren. Inderdaad, de zonde is de grote sta in de weg voor de blijdschap. En toch dacht ik van de week, God zal zo lang toornen tot er alleen maar blijdschap over is. Zo lang zal God toornen. Daarom is de toorn van God zo'n zegen. Daarom is de wraak van God zo begeerenswaardig. Want in die toorn en in die wraak zal God alles wegdoen, wegblazen. Wat niet in die blijdschap kan of wil of zal leven. Dat is heel wat, want de mens is na de val eigenlijk niet tot blijdschap in staat. Ik bedoel, een beetje goedkope lol maken, dat kunnen wij allemaal wel. De een wat beter dan de ander. Maar nou echt blij te zijn. En dan bedoel ik zo hoog gegrepen dat je je bewust bent dat je een of andere geestelijke zegening op dit of dat moment ervaart. Maar gewoon. Ik trek nu de lijn heel ver door. Gewoon. Blij te zijn. Met alles. Dat is ook geloof. Daar kun je niet je neus voor ophalen, zeg maar. Onzin. Ja, God wil dat jij en ik er zijn. Heeft God gewild. Dat is het eeuwige raad. God wil dat we lekker hebben gegeten, gedronken, geslapen, gewassen, aangekleed naar de kerk. Dat is Gods gave. Als moeder de werk mag doen. Het klinkt heel simpel. Als vader wat mag doen. Of dat hij met vakantie is. Noem maar op. Dat hele bonte, veelkleurige leven. Moet je eens proberen. Om daar blij mee te zijn. Dan zul je eens merken. Ja. De mens is een geboren hater, ook van zichzelf, ook van het leven, het echte leven. Dat kan hij niet aan. God is daar, en nogmaals, nou bedoel ik niet een groot geschreeuw en dat... Wat totaal onzin is, weet je wel. Maar gewoon echt blijdschap. Ons woord blijdschap is van een hele oude stam. Die staat in verband met glanzen. Dat is wel mooi eigenlijk, hè? Glanzen, ja. Glanzen. Van blijdschap. Dan moet je kijken, hoe gaat nou een mens door het leven? Mopperen. Ontevreden. Hij is dit zat, hij is dat zat, zo praten we. Sluit ik mezelf in de eerste plaats weer in. En zo ga je maar door. En toch bedoelt God de blijdschap. God zal net zo lang blazen tot er alleen maar blijdschap over is. Alleen maar blijdschap. Hij zal niet rusten of de treurigste zal lachen en blij te zijn, vertroost zijn. Ik hoop zo dat de Heere God ons daar het beginseltje van zou willen geven. En niet dat krampachtige, hooggegrepen, hooggeestelijk, alsof we met twee benen of één benen in de hemel staan. Nee, dat bedoel ik nog niet. Dat is geen oefening. Ik zou bijna zeggen, dan is het vanzelf wel dat je blij bent. Maar nou, iets van de blijdschap. Die vrucht is van het geloof. Dat die almachtige God en Heer jou draagt. Je kent zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot een verzoening. Maar ook je boterham heeft klaargezet. En je huisje. En je vrouw. En je man. En je kindertjes. Om alleen dat te mogen zien. Dat al te beoefenen. Te zien. Dat God goed is. Maar is dat dan niet onmogelijk door de zonde? Want ik zei straks de zonde, ja, dat is de sta in de weg. De zonde is de moordenaar van de blijdschap. Ja, dat is waar. Daar zul je letterlijk mee in het reine moeten komen. Hoe dan ook. Ja, maar zolang een mens leeft, ja, je zult het dan toch ook maar moeten aanvaarden, ik ellendige mens. Als God jou in Christus aanvaard heeft, dan zul je toch ook je eigen moeten aanvaarden. Op een of andere manier. Niet om wat verkeerd is en wat zondig is, om te zeggen, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Dus, nee, zo bedoel ik niet. Maar je zal er zo mee in het reine komen, dat je bij God terechtkomt. Bij de Heer. Bij hem schuilen. Want God, die zo onuitsprekelijk groot is, dat hij het kwaad zelfs nog kan doen medewerken en doet medewerken ten goede. Degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, dat is toch onvoorstelbaar. Als dood, leven, hoogte, diepte, alles heeft hij in zijn goddelijke handen. De Heer bedoelt eigenlijk mensen die als kinderen spelen. Kijk, als een kind speelt, dan denkt het niet altijd aan vader en moeder. Dit ter verduidelijking, omdat ik zei, nou moet je niet zo hoog grijpen, ik ben zo bij mijn hart, of ik was zo. Ja, dat begrijp ik wel, maar dat je dan wel blij bent of bedroefd bent. Maar dat ben je niet altijd bewust. Gaat mij om de draad, de gouden draad. Hè? Als een kind nou zit te spelen, dan kun je als ouder daar nou met vermaak naar kijken. Kind heeft nergens geen erg in. Het is helemaal verdiept in die kleine eigen vingertjes of in dat popje. Dat wil de Heere God ook. Ja, we zijn niet zo. We zijn geen engelen. We zijn niet zulke gedienstige geesten. We zijn mensen. Maar die mensen, die zullen door God naar zijn eeuwig voornemen gebracht worden. Hier in het beginsel. Tot die wonderlijke blijdschap. Die je geen naam kunt geven. Die blijft, al rollen de tranen over je gezicht. Al vlieg je tegen de muur op. En toch blij. Nou, daar wil ik vanmorgen met Gods hulp iets over zeggen. Nehemia, dat is een tijd geleden, eens even denken, het is nou zeg maar zowat 2000. Zo 2400 jaar, ruim 2500 jaar geleden. Bijna 2500 jaar. Nehemia, dat was een belangrijke man, een soort stadhouder, en hij had een hoge functie bij de koning. Maar die was nog niet in Jeruzalem geweest, en in Kanaan. Die zat nog in Susan, waar die Mordechai en Esther gewoond hebben. Er waren al lang ervoor een heleboel mensen terug of een heleboel, niet zo heel veel, maar er waren toch een deel van de Joden teruggegaan naar Jeruzalem. Daar hadden ze eerst het altaar in orde gemaakt en de tempel. Daar was ook Ezra, een oude priester, schriftgeleerde, die in deze tijd wel zo'n jaar of 70 geweest zal zijn. Maar Nehemia, die is nooit nog in zijn vaderland geweest. Die is daar geboren in de ballingschap. Hij weet wel dat de begraafplaats van zijn vader daar is. Maar je kunt verder niet merken dat hij enige binding had met het oude vaderland. Waar zijn vader of opa uit weggevoerd is. In de tijd van Nebukadnezar en daarvoor had je ook al wegvoeringen. Hij heeft een behoorlijke positie aan het hof. En dan komt er op een gegeven moment, komt er een broer van hem uit Jeruzalem. Komt hem opzoeken. En hoe gaat het? Goed, hoe gaat het met het volk en met Jeruzalem? Slecht, slecht, zegt die broer. Het volk is in grote ellende. De muur is nog niet klaar. Toestand. Dat slaat zo in bij de Nehemia. Dagen zit hij op de grond. Met zijn verdriet. Och, heren, heren, zegt hij. Het is allemaal onze eigen schuld. Maar u hebt toch gezegd. Dat als we ons bekeren, dat u dan toch u hebt toch gezegd dat we ons zullen bekeren. Je proeft erin dat Nehemia bedoelt, heren, dat is toch in uw handen. Het is toch in uw hand dat het anders wordt. En zo bedelt hij. En hij vast en hij weent. En hij kan er niet uitkomen. De koning ziet het aan zijn gezicht. Wat scheelt eraan? Dit is iets van binnen. Ik voel het de hele jaar. Wat scheelt eraan? Ach, zegt hij. De plaats van de begrafenis van mijn vader is woest. En het volk is. Wat wil je dan? Nou ja, uiteindelijk is Nehemia op pad gegaan. God wilde het. En hij is gekomen. Ezra gesproken. Ezra, de man die al geprobeerd had de zaak een beetje in de juiste banen te leiden, maar het was hem niet zo gelukt. Er waren allerlei toestanden dat je zegt, hoe is het toch mogelijk, hè? Ja, zeg dat wel, hoe is het mogelijk. Maar dat is nou echt, dat zijn wij mensen nou. Toen ik dat van de week las, ik wist er verder ook weinig van. En denk, ja, zo'n jonge snotneus nog, maar getrouwd dan. Maar die wordt daar door zijn schoonvader gewurgd. Ja, dan kun je zeggen, oh, hoe is het mogelijk. En dan nog, een ander zegt nog, christelijke mensen, ja, dan kun je nagaan wat voor christelijke mensen. Nou, vergis je niet hoor, het is dichter bij de deur dan je zelf denkt. Wat is het dat gij hoog, hoog zou spreken? Er is ook wat dat betreft maar één schredetje tussen ons en tussen de dood. Om een kleinigheid slaat de een de ander dood. Is dat dan niet erg? Ja, dat is vreselijk. Vreselijk. Daar zie je weer de zonde. De rover, de moordenaar van de blijdschap. De ruzies tussen mannen en vrouwen. Ouders en kinderen. Dat is niet Gods goede bedoeling. Dat is de zonde. Dat zijn wij. moet niet zo praten van, hoe heet dat nou? Dan kun je gelijk eens zien. Ach nee. Nee, nee. Die man was er dichterbij, die zei, als je over de markt gaat, moet je even, als je voorbij het gallige veld loopt, even stilstaan, hoed af. God bedanken dat ik daar niet aan gehangen heb. Dat is een wonder. En toen de vermaarde dokter Boerhaven een lijk moest ontleden van een misdadiger die terechtgesteld was, die lijken werden dan door hem en studenten uit elkaar gehaald om te kijken, van te leren, om je opeens vreselijk te houden. Toen zag hij een schoolvriendje. Ja, daar had hij mee in de bank gezeten. Die was daar nou als een misdadiger terechtgesteld. Er kon die wonder niet op. Kijk, wij moeten niet zo hoog denken, want we zijn niet hoog. We zijn maar laag bij de grondse mensjes. Dus kun je wel zeggen, ja, het is een toestand, hoe is het mogelijk, hè? Die mensen, die zijn, die ballingen, die zijn nou nog ineens, ja, nou ja, je moet wel rekenen dat tussen, dat alles klaar was en dat de eerste uit Babel kwam, daar zijn tientallen jaren verstreken, hoor. Achie en Zacharias, die hebben, door Gods genade hebben ze meegeholpen om het volk aan te vuren. He, want ze zaten toch zo in de ellende. En, dat is eigenlijk het ergste, de zonde. De een die verdrukte de ander. De rijke die verdrukte de arme, die buiten ze uit. Misstanden. Heidense vrouwen. Wat toch niet mocht. Die namen ze, die zich van de Heer en van zijn dienst niks aantrokken. En dat allemaal te nauwe nood, zegt hij. Nee, ja, of we zijn amper uit de gevangenis. Amper zijn we eruit en nou hoor ik dit. Dus hij komt daar. En hij ziet daar alles. Hij ziet al die ellende. Hij ziet die misstanden. Hij ziet dat Ezra ook niet redt. De priesterschriftgeleerden. Hij hoort van al die vijanden die de blijdschap de grond in willen trappen. Die niet willen dat Jeruzalem weer wordt gebouwd. En dat de kindertjes weer op de straat spelen. Sambalat. Tobia, die alles op alles zetten, die niet kunnen uitstaan dat Nehemia goede mooie brieven heeft gekregen van de koning van Perzië. Alles even moed benemend. En God heeft gezegd, Jesaja heeft gezegd, zij zullen blijde zijn. Ze zullen blijde zijn. Ze zullen zich verheugen als wanneer men de buit uitdeelt. Er zullen vreugde en vredebodes komen om Jeruzalem te boodschappen, uw God is komen. Wat is dat toch eigenlijk een armzalig iets als je dat woord van God nakijkt. En je denkt, je tracht je voor te stellen, hoe was dat nou toen? En je ziet daar dat restje, dat overblijfsel, één uit een stad, één uit een geslacht die daar uit Babel teruggekomen zijn, die zitten daar aan mechtig. Nou ja, het zegt ze allemaal niet zoveel meer. Ze zijn beneden de moed. En er is allerlei onrecht, ze hebben gedroomd misschien van een betere maatschappij, betere verhoudingen. Ze zijn toch uit de oven van de verdrukking, zijn ze door God getrokken. En nou die ontzettende denkillusie. Wat nou? Ik kan me zo goed indenken. Oh, als het op je afkomt en het neemt de overhand. Dan ben je alleen maar moe.
ben je zo doodmoe. Dan ben je zo moe van alles van je eigen in de eerste plaats. Zo vreselijk moe. Dan is die onrust, die gespletenheid, die tegenstelling, dat alles wat er zo in je leven is, is van die aard dat je denkt, nou ik kan nooit van mijn leven meer blij zijn. En de zonde die als een kanker alles kapot maakt in het leven, die de verhoudingen vernietigt, dan denk je, ja, ik kan niet meer blij zijn. Echt blij zijn. Gij, God der blijdschap en der verheuging, Gij die de mensen geschapen hebt om blijde te zijn, Gij die ook na de zonde van de blijdschap heeft bedoeld, de blijdschap, uiteindelijk de blijdschap. Ach, ontfermen. En daar is het september, oktober. En opeens gebeurt het. Toen ik het allemaal zo las, hè, toen dacht ik, zou dat nou nog eens kunnen gebeuren? Maar, dat weet ik niet. Het kan wel. Maar de Heer kan toch anders doen, hoor. De Heer heeft duizend wegen en middelen. Als je me niet verkwijnt, dan krijgt de angst de boventoon. De moedeloosheid. De uitzichtloosheid. Dan lacht de duivel. Dat bedoelt de Heer niet. Zij zullen nogthans blij wezen, heeft de Heer gezegd. Door de tranen heen. Maar hoe de Heer het dan ook doet. Maar dat is nodig. De Heer. Wij zitten te kakelen en te praten en we zijn het mee eens of niet mee eens. Of we zijn hiermee bezig, daarmee bezig. Zo overstelpend. Zo, de een voelt zich nutteloos, de ander voelt zich werkeloos en een ander weer wat anders. Maar het is allemaal aan de orde. Opeens komen de mensen uit de huizen lopen, daar in Jeruzalem. Die stoffige mensen. In die stoffige, halfklare stad. Waar de mensen gewoon te ellendig voor zijn om nog steen op te tillen. Je kent dat gevoel misschien wel. Te ellendig, te mat en te uitgesloofd. En meer geestelijk dan lichamelijk, maar opeens komen ze tevoorschijn. Uit de huizen. Mannen. Vrouwen, jongens, meisjes, kinderen. En die komen allemaal, alsof ze door een magneet, naar één plaats getrokken worden, bij de waterpoort. Terecht. Daar verzamelen ze zich. Op de straat. Trouwens, mensen lopen elkaar achterna, dat weet je zelf al. Dat is niet altijd goed. Opeens zie ik dat meisje. Hè? Met die revolver zo. Heb je het gezien van de week? Die onverlaat. In die auto. Afschuwelijk. Mensen erbij. Afschuwelijk. Daar zie je nou de zon. De dood. Oh, wat heeft de val tot de week gebracht. Dan zit je te denken, dan moet je als vader bij je kind op de foto zien. In doodsnood. Die grimmigheid. Die vermoorde blijdschap. Van een leven. Goed, ik waal even af. Daar komen die mensen. En dan zeggen ze, terwijl ze allemaal bij elkaar staan, de oude Ezra is er ook bij. Haal het boekjes. Het boek. Ja, het boek van Gods heilige wet. Het boeken van Mozes. Hoef je niet alleen te denken aan Exodus 20, maar denk maar aan Genesis. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de vijf boeken van Mozes. Ga het boek van Mozes. Ezra is verbaasd. komen ze nou opeens daarbij, bij de Bijbel?
Ja.
Hij houdt het. Hij brengt het boek te rollen. Het is september, oktober, de zevende maand. De feestmaand eigenlijk, want dat is één grote feestmaand. Nieuwjaar, grote verzoendag, loof, hutte, feest. Alles bij elkaar. En er is niet veel feestelijks. En dan zeggen ze, ja, lees. Ze hebben een preekstoel gemaakt, dan lees je voor het eerst van een houten stoel, getimmerd, dat die hoog staat. Er staan wat priesters, levieten, die staan plechtig naast hem. Hij slaat de rol open en als één man gaan alle mensen die op de straat zitten, op de stoepjes, op hun matje, hè, opeens gaan ze allemaal staan. Het lijkt een kerkdienst. Maar dat gaat zo spontaan. Dat vind ik altijd mooi. Als er iets heen gaat door de mensen. De geest van God. Je hebt zo ontzettend veel georganiseerde dingen die wel goed in elkaar zitten, maar er zit geen geest in. Het is meer een kaartenbak. Maar als de geest komt, het woord, het heilige woord gaat open en de mensen gaan gelijk staan. Uit eerbied. En ze loven God. Ezra looft God en het volk roept amen. Zo is het. En er wordt gelezen. Een kerkdienst, verschrikkelijk, zo lang. Je moet je voorstellen, zo'n uur of zes. Een uur of zes, ja. En terwijl Ezra leest, lopen de priesters en de levieten, de mensen die er wat meer verstand van hebben, of meer verstand, maar die de moeilijke dingen uit kunnen leggen, die lopen tussen het volk en die verklaren het gelijk. Betekent dit, dat betekent dat, dat betekent zus. En het gaat maar door, van 's morgens vroeg. De zon die brandt, ze staan er nog. De vader zal niet. Want, staat er in de Bijbel, hun oren, de oren van het ganse volk waren naar het wetboek. Het onderwijsboek. Dat doet nou God. Wij zijn zulke lievers niet. Nee, dat is nou Gods werk. De oren. Oh, wat een wonder. Anders gaat het niet. De een zit zich te vervelen, de ander zit zijn nagels te poetsen en een ander zit wat ander overhoop te halen als zit je in de kerk. Maar de oren van het hele volk waren naar het boek des Gods werk. En er staat die man die ontleefd is, die staat er op die houten stoel. Die weet ook niet wat hem overkomt. Die had wel gehoopt dat er nog eens een opleving zou komen, dat er nog eens wat zou veranderen. Maar dit, nee. En dan die plechtigheid. Ernst in het boek open, dat iedereen gaat staan en als die God loopt. En iedereen buigt ter aarde. Voor de Heer. Om hem daar te bidden. En men verklaarde het zo dat ze de zin verstonden van het boek. En dan worden die mensen worden zo verdrietig. Want ze horen, dat doet God. Er waait iets van de geest. Ze worden zo verdrietig. Want staat er in dat gelezen schriftgedeelte van het eind, ze hadden verstaan de woorden die men hun had bekendgemaakt. Hadden ze verstaan. Meestal verstaat de mens dit. Het is een wonder als we luisteren. Verstaan. En toen was er zoiets ingekomen dat de mens toch in één ogenblik, of nou ja, uren hebben ze gedaan, en op de 15e van de maand, toen geloof ik te feesten, hebben ze 8 dagen elke dag gelezen. En verklaard. 8 dagen lang. Maar hier, ze verstaan het en dan worden ze toch verdroefd. Als een mens toch eens te maken krijgt met wat God nou bedoelt en wat God nou gewild heeft en nog wil. En als je dan ziet wat je bent en de vloek die erop rust, dat je niet blij bent. Ja. Want die uwe gedenken op te wegen, dat is luisteren naar Gods goede wil. Dat is luisteren naar Hem. Dat is niet tot je nadeel. Dat is niet tot je ondergang. Dat is niet tot beroving van je blijdschap. Dat is niet tot vernietiging van de band tussen ouders, kinderen, mannen, vrouwen. Gods goede woord. Oh. Dat wijst alleen maar de weg van de blijdschap. Daarom staat er ook, verblijd je in de huisvrouw van je jeugd. Nou. En als je dan eens met een indruk van binnen, als je dan eens hoort, en er is dan niet dat gevoel van wraak, maar je gaat dan eens zien, dat God nou zo goed is en dat hij ons zo goed heeft gemaakt. En dat hij altijd maar weer teruggekomen is. Altijd maar weer teruggekomen is. En altijd maar gezegd, jullie zullen toch blij zijn. Ik maak jullie toch blij. Dat bedoel ik nou, zegt God. Ik ben de God der blijdschap en der verheuging. Als dat op ze afkomt, als dat op een mens afkomt, oh, dan komt er zoiets verterends in je, hè? Iets dat je het niet uit kunt houden. O God, wat heb ik er toch van gemaakt? Wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik u verlaten? Wat heb ik bedroefd? De ander, de naast. Wat ben ik een oude derver, wat ben ik een verwoester toch. En dan dat gevoel van wanhoop dat erbij kan komen. Het licht, ik heb het gedaan. Dit, dat, zus, zo. En niet meer terug te kunnen. En dan daar niet die vraaggierige God. Maar die God die nou bedoelde. Ik ben de Heer uw God. Gij zult toch dan blijven zijn. Dat kan je niet beschrijven. Het is goed dat dat met maten is, want anders zou een mens, die zou of gek worden, hij zou zijn wanhoop uit het raam springen, of hij zou net zo lang huilen tot hij dood was. Maar als dat blijvend in een mens post zou vallen. En hij kan het niet aanvaarden wat God aanvaard heeft. Want God heeft die ellendige in Christus Jezus. Liefelijk van zijn kinderen heeft hij aanvaard. In zijn lieve zoon. Maar jij, als jij er niet komt. Dan ga je dood. Ik weet niet meer verder. Daarom is het maar goed dat het met mate is. Met mate. Heere, kastijd mij met mate dat ik niet teniet ga. Dus je ziet die mensen veranderen. Opeens is een kerkdienst, een hagepreek, gewoon maar lezen en wat verklaren. En de mens gewoon. Een zootje bang is het. De mensen zelf. Alles is niks. Alles is niks. Maar, en kunnen het niet accepteren. Nee, deze dag is de Heere heilig. Het is tijd, we moeten naar huis. Nou, 6 uur, dat kan ook wel, zouden wij zeggen. Maar, we gaan nu naar huis. Jullie moeten niet bedroefd zijn. Eet maar lekker, het vette. Slacht maar wat. Drink het zoete. Zoet was iets lekker, een oosterling is nog verzot op zoetheid. Kan nooit te zoet zijn. En denk aan de armen die vandaag niks hebben om een maaltje, een extra feestelijk maaltijdje te houden onder je broeders en zusters. Stuurt die ook. Deze dag is onze Heere heilig afgezonderd. Hier staat Heere, niet de verbondsnaam. Hier staat de Adonai, de Heerser, de almachtige Koning der Ere. Die zo in zijn grote macht dat volk heeft teruggebracht. En het is niks, maar wat God doet, dat is wel gedaan. Deze dag is voor de Heere afgezonden, bedroefd. Want de blijdschap van de Heere, dat zal uw sterkte zijn. Hij bedoelt de blijdschap. Daar moet je in leven. Beleven. Hij bedoelde. Je kunt erover twisten. Is nou gaat het hier over het feit dat de Heere blij is? Of bedoelt hij van, denk aan de weldaden. Laat de gedachte aan de donkere wolken. Zelfs aan alles wat te mishagen is. Laat het niet de overhand hebben. Verblijd u te alle tijd, wederom, zegt Red. Gaat het nou over de blijdschap, over de goede tierenheden van de Heere? Ja, daar gaat het om. Dat is onze kanttekenaars voor. Dat de ziel moet overdenken, mag overdenken de weldaden die de Heere hem nog geeft. Maar ik geloof dat het ook het andere betekent. Dat het, als het ware, in deze tekst wordt het zwaarste geschut is. God is blij. De Heer is blij. De Heer. En dan wel. Die verbondsgod. Dan wel. Die ik ben, die ik ben. De Heer. Dat is je sterkte. Daar moet je in wegkruipen, zegt hij. De burcht, de toevraag, het feit. Dat de Heer blij is. Waar is de Heer dan blij mee? Dat we in de kerk zitten. Dat we de muur weer gaan bouwen. Dat we weer, dat moeder weer niet de moeder bij laat zakken. Dat vader niet blijft grommen. Daar is de Heer blij mee. De Heer verlustigt zich daarin. De Heer verlustigt zich niet in onze eigen gerechtigde hoogheid en geestelijke waanzin. Maar de Heer is blij met het gewone, met het kind. Niet met de zon, maar de Heer is blij met de blijdschap. Hij is zelf blij. Nou zegt, Esther moest goed opletten hoor. God wil dat jullie blij zijn. En jullie moeten niet de moed hebben om nou bedroefd te worden. Om nou te gaan zitten denken, het is afgelopen. Oh, het is afgelopen. Nou zijn we vervloekt, nou zijn we verdoemd. We zijn niet gebleven in wat geschreven is in het boek der wet. Het had zo mooi kunnen zijn. Je weet net hoe de mens denkt. Oh, nou is alles, de een hebt dit aan de hand en de ander hebt dat. Er was heel wat recht te zetten hier nog hoor. Verschrikkelijk, moet je die boekjes maar eens lezen. Ezra en Nehemia, in de huwelijken, ruzie. Mensen trokken elkaar de baard eruit, verdrukken, toes. Kan er nou bij God nog een lachje af? Ja, zegt hij. De Heer is blij. Laat dat je sterkte zijn. De grond, dat de Heer blij is. Moeten jullie nou niet? Eet en drink lekker. Hoe is dat?
Ja, we zijn geen engelen, we zijn mensen.
Eten en drinken, maar het is lekker van vandaag. Denk ook om die arme man, drink erop een bordje soep of weet ik wat, joh, je begrijpt het wel. Want de Heer is blij. De Heer, die trouwe God, die zal zich verlusteren in de blijdschap. Maar het gaat hier al beginnen. Het gaat hier al beginnen. Hier maar. Want de discipelen waren ook vreselijk bedroefd. Nou ja, ze zaten wel niet in hetzelfde schuitje als hier, zou je zo zeggen. Maar toch, het liep ook weer over de blijdschap. Ze waren verschrikkelijk bedroefd. Want de Heer Jezus, ze voelen de zware schaduw. De Heer Jezus die gaat weg. En Jezus die kijkt zijn jongens aan. Dan zegt hij, ja, jullie hebben nu wel droefheid. Ik merk het wel. Ik merk het wel, jullie vertrouwen het niet. Jullie denken dat is afgelopen, waar moeten we dan nog naartoe? Waar moeten we dan naartoe? Als dat nou ook nog eens, als dat nou eens wegvalt. Hij wegvalt. Moeten we dan naartoe? Waar leef je dan nog voor? Nou zegt Jezus, jullie zijn wel bedroefd nu, ik merk het wel. Maar, ik, hoor je, ik zal u wederom zien. Nou ja, dat impliceert uiteraard ook dat hun hem ook zullen zien. Hij zal opstaan van de dood. Maar hij zal ook weer naar de hemel varen. Maar hij zal ze toch ook nog zien. Letterlijk. Hier op aarde. Maar dan zegt hij, ik zou, je zou zeggen, jongens, jullie zullen me wel weer zien hoor. Jullie zullen me wel, ja, je zult nog eens een andere tijd krijgen. Nee, ik zal jullie weer zien. Wat een wonderen. Dat die lieve zaligmaker, hè, die zich ook verheugd heeft. Dat je leest dat Jezus zich verheugt in het welwagen van de Vader. Voor de wijzen en verstandigen verborgen en voor de kinderen geopenbaard. Ik zal u zien. Dat Gods oog, dat Jezus oog op een ellendig mens geslagen is. Dat het initiatief bij hem ligt en van hem uitgaat. Ik zal jullie weer zien. Ik zal jullie zo zien dat jullie er blij van worden. Blij. Jullie zullen blij worden. Zo blij worden. Uw hart zal zich verblijden. Je zult als het ware zo zullen zitten. Van jongen, wie had dat nou kunnen denken? Alles kwam in de dood terecht. Alles was afgelopen. Wij hoopten dat hij het was. Wij dachten maar, het is al de derde dag, het is voorbij. Uw hart zal zich verblijden. Heb ik het niet gezegd, zegt Jezus, dat jullie blij zouden zijn? Dat wil ik, dat jullie verblijd zullen zijn. De blijdschap, jullie blijdschap zal eeuwig onbepaald door het licht dat van mijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Uw hart zal zich verblijden. En niemand zal deze blijdschap, die blijdschap van je wegnemen. Niemand? Nee, wie moet dat doen? Want hij leeft. Hij leeft. Hij is opgestaan. Ik kom vanmiddag nog een keertje op terug te komen op die opstanding, weet je wel, uit de catechismus. Maar hij is opgestaan. Hij zal de dood niet meer zien. Niemand zal de blijdschap van u wegnemen. Dat bedoelt de Heer Jezus. En dat mag bij de aanvang, denk aan Ezra, Nehemia, dat mag bij de aanvang hier op aarde worden beleefd. De blijdschap. Ik heb eigenlijk geen recht om niet blij te zijn. Geen grond. Je kan het erg verzondigd hebben. Je kan het in je waarneming zo verkeerd gedaan hebben dat je buiten de deur staat. Maar je staat nog niet buiten de deur. De laatste, daar is het nog niet. Je staat nog niet buiten de deur.
Nee, het is anders.
Ons wordt dat dierbaar evangelie verkondigd van die zaligmaker, Jezus Christus. Ja, ik kan het ook niet maken, dat heb ik uit Nehemia laten merken. En toch, toen ik dit las, toen had ik zo'n verlangen dat, naar de dood of zo. Normaal niet. Maar dat iedereen, ook al ben je gebrekkig, hè? Ook al heb je reden, zou je zeggen, genoeg om verdrietig te zijn. Om de moed te laten zien. Ik hoopte zo dat ze er allemaal iets van kregen. Al kun je het niet vasthouden, maar even, ik kan het ook niet vasthouden. Dat gedragen, uitgespatteld. Altijd zijn we maar, altijd, maar dat is gewoon blij te zijn. Dien de Heer met mij. Kom voor zijn aanschijn met vrolijke zacht. Weet dat de Heer God is. God. Die heeft jou hier neergezet. En mij. Zo stomzinnig mensje. Zo verkeerd mensje. Zo'n oud moedertje. Zo versleten mens. Heeft God gedaan. Om nou eens verblijd te zijn. Dochter Sions, wees verheugd. Of zoals Paulus het zegt, droevig zijn we, toch altijd blij. Ik dank God door Jezus Christus. Die blijdschap zal nooit meer weggenomen worden. Zegt de Heer. Niemand. De zonde, ja, die vreet eraan. De zonde wil alles kapot maken. Het chagrijn, alles wat van ons is. Maar God is ermee bezig. Ik zei straks, God zal net zo lang toornen tot er alleen maar blijdschap over is. Want God wil het voor zijn ogen niet zien. Wil hij niet zien, dat stuurt ze volk met die vreemde taal. Wil hij niet. Hij wil een eeuwige verheuging leggen, een glans op al zijn kinderen. Niemand zal die blijdschap wegnemen. Die blijdschap zal vol worden, vervuld worden, vol worden, tot op de bodem komen eigenlijk. Want hij is opgestaan. En mensen moeten nog heel wat moeten lijden hier op aarde. Ach ja, ach. Kijk maar om je heen. En vandaag of morgen liggen we zelf in lijden. Ja, zo gaat dat. Maar als dan mag gezegd worden, die mijn harten vrede zijn, ware bron van hemelvreugde. Dat is goed. Al beslijkt ook mijn vlees en mijn hart, gij zijt de rotssteen van mijn heil en mijn deel tot in eeuwigheid. God. Dat is toch een wonder, dat het er zo bij staat. Daar moet je niet zuur kijken, als je het zelf niet te breed hebt en een ander kijkt vrolijk. Moet je niet doen. Je moet maar denken, en zijn begonnen blijde te zijn. Want die lieve zoon, en nou heb ik het over die andere zoon, die lieve zoon was dood en hij leeft. Hij leeft weer. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen en droefenis en zuchting worden weggeblazen. Blij. Nou, dat nou de bodem mag zijn, lieve mensen. Van de lijdende onder ons, van de gehandicapten, van de weduwe, van de wezen. In alle zorg, in alle overspanning, in alle moeite. Toch, God wil het. Aanvaard elkander. Zoals God in Christus jou afgeschreven mensen, jou aanvaard heeft met alles erop en eraan. En een lam gestuurd heeft om die last op zijn gezegende schouders te nemen. Lof, mogen we dan wel zeggen, zei de Heere, de almachtige koning der eeuwen. Amen.